Ik wil met u lezen uit Gods woord, uit de Bijbel. Openbaring, achteraan in de Bijbel. Hoofdstuk 11, pagina 1917. De uitval van de Russische Revolutie, maar goed, dat is... Openbaring 11, daarboven staat de twee getuigen. Ik lees uit de HSV-vertaling, maar ook dat is niet nieuw voor u. En mij werd gegeven een meetlat die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei, sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen macht geven. En zij zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang, dat is ook 42 maanden, 3,5 jaar, profeteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen. En de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren, en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen 3,5 dag zien en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen zullen zich over hen verblijden en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. En na 3,5 dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die het zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen, kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel in de wolk, en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Het tweede wee is voorbij gegaan. Zie, het derde wee komt spoedig. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere God. Dat hij ons ook inzicht zal geven, helpen dit te verstaan en daaruit te leren voor ons leven. We hebben een toch wel interessant Bijbelgedeelte gelezen, tenminste zo kijk ik er tegenaan. Openbaring 11. Sommigen van u die lopen een beetje mij na en die denken van ja, waar zal Schouten nu precies bij stilstaan in het boek Openbaring wat hij aan het bespreken is. Nou, daar hebt u misschien al vooruit gelezen en een beeld gevormd bij dit hoofdstuk. Zou kunnen. Als je dan iets leest, dan heb je daar een voorstelling bij, dan denk je daarover na, zo ervaar ik dat tenminste. Zeker ook wanneer ik hier zo zit en niet zelf hoef te spreken, dan lees ik uiteraard mee met de spreker van de morgen. En dan kijk ik naar dat gedeelte en dan denk ik, nou, wat zou ik nou uitpakken? Wat zou ik er nou van gaan zeggen? En soms denk ik ook, ja, die spreker moet dan ook precies zeggen wat ik denk. Maar ja, zo hoeft dat natuurlijk niet te gaan. En als je dan open staat, zou je wel eens verrast kunnen zijn weer door de dingen die de ander heeft ontdekt en geleerd daaruit. Maar het valt niet altijd mee om iets nieuws te zeggen, iets nieuws te bedenken. Zeker wanneer je een boek bespreekt wat al 2000 jaar door mensen bestudeerd en besproken wordt. Dus ik weet niet of het me lukt om iets nieuws te zeggen. Ik hoop wel dat het voluit Bijbels is. Want daarop mag u mij aanspreken. Niet of dat het nieuw is, maar is het ook Bijbels. Geschiedenis doet een beetje denken aan Ezechiël 40. Daar heeft de profeet het over een nieuwe tempel die in dat aardse Jeruzalem gebouwd zal worden. En die aardse tempel die zal gebouwd worden wanneer de Heere God zijn volk geleid heeft uit de nu ongeveer 2000 jaar durende ballingschap. Nou, die terugkeer van veel Joden maken wij al mee. Maar ik zeg heel bewust Joden. Want er zijn nog 10 andere stammen. Daarvan zien wij hier en daar soms ook al een sprankje. Maar uiteindelijk zal de Heere God ze alle 12 allemaal terugbrengen, terugroepen. En dan zal er ook in Jeruzalem, de aardse Jeruzalem, een tempel staan. Ezechiël 39 eindigt met de woorden, dan zullen zij, de teruggekeerden, weten dat ik de Heere hun God ben. Dus heel Israël, alle stammen, zullen weten dat ik de Heere hun God ben, omdat ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde. Nou, dat is de historie, dat is verleden tijd. Heere God heeft hen uit het land weggeduwd, de uiterste punten van de aarde, maar hen ook weer verzamelde in hun land en niemand van hen daar ginds nog liet achterblijven. Dus de Heere God profeteert dat er niemand van zijn volk buiten Israël zal blijven. Niemand zal achterblijven, zover is het nog niet. Het staat geprofeteerd. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere, Heere. En direct aansluitend op dat hoofdstuk in Ezechiël lezen we dan de belofte, de beschrijving van de nieuwe tempel. En die nieuwe tempel moet nu, Openbaring 11, worden opgemeten. De terugkeer van Gods volk naar het beloofde land hangt dus op een of andere manier ook samen met de bouw van de tempel. Wij weten nu dat er in Israël en Jeruzalem mensen drukdoende zijn om alle mogelijke voorbereidingen te treffen om die tempel, op Gods tijd denk ik, te herstellen, te bouwen. En dan staat er ook, dan zullen de volken weten dat ik de Heere hun God ben. Hebt u hem? Dan zullen de volken weten dat ik de Heere hun God ben. Dus rondom die tempel, rondom die terugkeer, gaat het uiteindelijk om de manifestatie van de naam van God, om de manifestatie van God zelf. De volken zullen weten. De volken die nu schamperen. Nieuwe tempel. Stel u voor dat u architect van die tempel zou mogen zijn. Nou, eigenlijk is die tempel al helemaal beschreven, dus die architect is niet meer nodig. Maar stel dat u opzichter bent bij de bouw, of misschien gewoon maar opperman. Maar dat zou toch bijzonder zijn. Zou u er niet trots op zijn een beetje mee te mogen bouwen aan die tempel? Een beetje mee daar ook dat vloertje leggen? Er zijn veel mensen, ook onder de christenen, die veel tijd en energie stoppen in zaken aangaande die toekomstige tempel. De voorbereidingen, ze zijn er. Een prachtteken van de voortgang van de tijd waarin wij leven, van de vervulling van de profetieën, de komst van het koninkrijk. Maar bij alle goede bedoelingen van christenen, denk ik niet dat wij als gemeente geroepen zijn om aan de bouw van die tempel mee te werken. Wij zijn geroepen te bouwen aan de gemeente van God. Een gemeente van God wordt ook een tempel van God genoemd, maar bestaat uit levende stenen. En de Heer Jezus woont nu al door zijn geest in de gemeente, in die levende stenen. Gods geest woont in u en in mij. Wij moeten leren luisteren. Wij moeten maken dat hij zich niet stilletjes terugtrekt. Maar we moeten hem alle ruimte geven tot ons te spreken. Wij moeten luisteren. Maar wij zijn dus mensen die als gemeente samengebroegd zijn en mogen meebouwen aan dat bouwwerk, de gemeente, het lichaam van de Heer. Wij mogen ons inzetten in woord en daad en getuigen dat God aanbeden en gediend wil worden en dat Jezus Christus zijn Zoon, Heiland en Verlosser is. Dat is nu. Dan mag u de mensen zeggen dat ze niet naar Jeruzalem hoeven. Ze hoeven ook niet naar Mekka. Maar hier en nu kan God, mag God aanbeden en gediend en geëerd worden. Misschien niet zo zichtbaar als die stenen tempel die er straks zijn zal. Misschien niet zo glanzend en mooi als die zeker zal worden. Maar eigenlijk is de gemeente heerlijker en grootser. Wij vormen het lichaam van de Heer. En daarom nemen u en ik, we zijn nog aan het begin van het jaar, ons voor om ons opnieuw in te zetten voor de zaak van de Heer, de opbouw van de gemeente en van dat stukje waar wij deel van uitmaken. De tempel van Ezechiël krijgt straks een taak en functie binnen het Jodendom, binnen heel het volk, wanneer Christus regeren zal. Maar hier en nu moeten wij bouwen en onderhouden dat geestelijk huis, de gemeente. En daar moeten onze prioriteiten liggen, ik zeg dat duidelijk. Terug naar ons gedeelte. Die tempel uit Ezechiël die gaat komen. Maar hier komen we een tempel tegen die door de antichrist ontheiligd zal worden. Of dat nou dezelfde tempel is waar ook de Heer Jezus in zal plaatsnemen om vanuit te regeren, dat weet ik niet zeker, ik laat dat open. Maar in 2 Thessalonicenzen lezen we dat de antichrist, de mens der wetteloosheid, zich in de tempel van God zal neerzetten om zich als God te laten aanbidden. Dus de antichrist gaat zitten op de plaats die eigenlijk van God is. Dat heeft hij gedaan in de Baals, in de Astartes, in het verleden in Israël, letterlijk ook in de tempel. Maar soms denk ik, want de gemeente is ook een tempel Gods, komt het ook niet voor binnen de kerken dat wij daar mensen een vooraanstaande plaats zien hebben en als we luisteren naar hun woorden dat dat ver afwijkt van hetgene wat het woord van God leert. Zou het ook kunnen zijn dat Satan ook voet gekregen heeft in die uiterlijke kerk? Er zijn mensen die denken dat het met de tempel in Jeruzalem om de gemeente gaat. Nou, dat is dus niet waar. Een beetje een bouwvallige theologie, denk ik. Die gedachte komt uit een tijdperk waarin men dacht dat de gemeente in plaats van Israël gekomen was. Maar daar geloven wij hier denk ik toch niet meer in. Ik merk tussendoor maar even op dat de besprenging van kinderen op diezelfde foute theologie is gebaseerd. Misschien iets om over na te denken. Ook dat is bouwvallige theologie. En ik zeg het maar, dopen in zeer ondiep water en dat gaat niet, ook al zijn de mensen nog zo klein. Dat deze tempel in Openbaring 11, dat daarmee niet aan de gemeente gedacht moet worden, is duidelijk. Dat is al duidelijker worden. De gemeente kent geen tempel. Maar we hebben het wel geïmiteerd, met name de katholieke godshuizen. We hebben veel weg van tempels met altaren, met afgodsbeelden. Daar bleef het niet bij. De katholieke geestelijken werden priesters genoemd. Dat is geen nieuwtestamentische term. Daar hebben we herders en leraren en evangelisten. Geen priesters. Dat is een oud-testamentische term. Allemaal voortkomend uit de theologie van de plaatsvervanging. De kerk in de plaats van Israël. En we aapten alles na. Nee, we haalden het bij Israël vandaan en we haalden het naar ons toe. De gemeente kent geen tempels. Hier op aarde kennen we ze wel, voetbaltempels en dergelijke. Wat de gemeente kent, en ik noemde dat al, is dat wij als gelovigen een tempel mogen zijn van de Heilige Geest. God Geest woont in ons. Laat u dat even tot u doordringen. Die heilige, machtige God woont in u en in mij. Dat moet iets met ons doen. Dan moeten wij lief hebben de dingen die van die God zijn en van die geest zijn. En dan moeten we haten wat daar niet onder valt. Wat daar buiten staat. Uw, mijn lichaam, het tempel van de Heilige Geest. Hier in Openbaring gaat het gewoon om een gebouw. Een tempel. Het wordt ook de tempel van God genoemd. En een altaar en er zijn er die aanbidden. En dan staat er dat alle drie die elementen gemeten moeten worden. Zowel de tempel, het altaar, als ook zij die aanbidden, ze moeten gemeten worden. Nou, ongeveer 1,75. Zeg maar wat. Wat is de lengte van u? 1,90 misschien. Gaat het daarom? Wat is nou het nut van het meten? De zin daarvan. De maat nemen. Zeggen we in de volksmond. Kijken of iets aan een bepaalde maat voldoet. Iets moet niet te groot zijn, maar het moet niet te klein zijn. De tabernakel later, de tempel van Salomo, werden nauwkeurig volgens Gods plan en instructies uitgevoerd en volgens zijn afmetingen gemaakt. De nieuwe tempel zal ook zo worden samengesteld. Het moet voldoen aan de maat, aan de norm van God. En daar gaat het hier denk ik om. Er wordt gekeken of het wel naar Gods norm en maatstaf is. De tempel in Jeruzalem was de plaats waar het volk samenkwam. Het gelovig hart klopte daar. Daar ontmoette het volk elkaar. Daar ontmoetten zij de Heere hun God. Daarvanuit leidde en inspireerde de Heere zijn volk. Toen het afgodisch werd en de Baals en de Moloch en Astarte diende en allerlei afschuwelijke godslasteringen dingen deed, trok God zich terug uit de tempel. Hij kon daar niet meer zijn. Hij wilde daar wel wonen, maar hij trok zich terug. Hij kon niet deel hebben aan de dingen waar zijn volk mee bezig was. Gods geest woont in ons, maar we kunnen hem wel bedroeven. Als we bezig gaan met dingen waar hij niet bij kan zijn, dan zal hij zich stilletjes terugtrekken. Heel bescheiden. Hier wordt de tempel, het altaar en de gelovigen gemeten. God onderzoekt het geestelijk gehalte van zijn volk. Van de mens. Het volk is teruggekeerd naar het land van de vaderen. Dat is het punt waarop de profetie insteekt. Maar de vraag is nu of het volk ook teruggekeerd is naar de God van hun vaderen. Naar het land, ja, maar ook naar hun God teruggekeerd. Opmerkelijk is dat de voorhof niet gemeten hoeft te worden. De voorhof van de heidenen. Daarover zijn allerlei interessante gedachten. Theorieën die zeggen dat nu die islamitische heiligdommen precies daar buiten staan, op de plaats die dus niet gemeten moet worden. We weten dat allemaal niet zo precies. In ieder geval vallen de heidenen er wel buiten. De Heere God is nu met zijn volk bezig. En er is een scheiding tussen zijn volk en de overigen. En het wordt allemaal gemeten. Aan de andere kant van die scheidslijn, de voorhof der heidenen, treffen we hen die zich van God hebben afgekeerd. De islamiet, de humanist, de atheïst, bedenk het maar. De gemeente is thuis. Opgenomen in het huis met de vele woningen. Blijven in principe twee groepen mensen over. De Israëlieten, alle 12 stammen. Met de proselieten, zij die tot het Joods geloof zijn toegetreden. En zij die daar buiten staan. En dan komen er twee getuigen. Ik denk dat de politiek, de mondiale, de wereldpolitiek, ongelooflijk gespannen zal zijn in die tijd. De spanning neemt nu al dagelijks haast toe. We weten dat. En steeds weer cirkelt het om het Midden-Oosten. En cirkelt het weer om Israël en om Jeruzalem. En dat zal niet minder worden, maar dat wordt heftiger. En in die sfeer komen die twee getuigen. Proeft u een beetje van die spanning? En de Heere God inspireert die twee getuigen. Wie zijn die getuigen? Altijd weer een interessante vraag. We weten het niet zeker, maar ik denk dat het Mozes en Elia zijn. Sommigen die denken dat het Henoch is, in plaats van een van die beiden. Maar ik geloof dat Henoch een beeld, een type is van de gemeente. En van Henoch wordt geschreven dat hij met God wandelde en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. En hij was nog niet zo oud, hij was maar 300 jaar. En toen werden ze allemaal bijna 1000 jaar, dus ja, dan ben je nog redelijk jong. Hij wandelde met God. En dat is een beeld van de gemeente. Wij wandelen, wij hebben die intieme omgang met God. Gods geest woont in ons. En de belofte is daar dat de gemeente zal worden opgenomen. En Henoch was geen Jood. Jodendom bestond nog niet, het was van voor de zondvloed en Abraham daarna. Dus ik denk niet dat het Henoch is. Er komt een generatie gelovigen waarvan Paulus zegt dat ze in een atoom van de tijd zullen worden opgenomen om voor altijd bij de Heer te zijn. Knipper u met de ogen, het kan gebeurd zijn. Ik zou zo iemand wel willen zijn. En ik hoop eigenlijk u ook. Je hoeft dan niet door die tunnel heen van het lijden en sterven, van het afscheid nemen en alles wat zo pijn doet. Maar zomaar ineens Gods heerlijkheid in te mogen gaan, dat zou wat wezen. Er is een generatie die dat gaat meemaken, misschien wij wel. Hier, we bevinden ons in de grote verdrukking, hebben we te maken met Israël. En God is weer bezig met zijn volk, met het fysieke nageslacht van Abraham. Henoch past daar dus niet bij, maar Mozes en Elia wel. Zij waren ook samen met de Heer op de berg der verheerlijking. De Heer Jezus met 3 van zijn volgelingen. En dan verschijnt daar in heerlijke glans ook Mozes en Elia en ook de Heer verandert. Staat in Matteüs 17, en zie aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem Jezus spraken. En Petrus die is helemaal laaiend enthousiast, kan me niet meer voorstellen. En Petrus die wil wel een tent bouwen. Eentje voor de Heer Jezus natuurlijk, eentje voor Mozes en eentje voor Elia. Hij wil dat hoogtepunt vasthouden. Ik zou ook wel de hoogtepunten van mijn leven vast willen houden. Maar dat gaat niet. Maar ik snap Petrus wel. Het idee van Petrus is zo'n 1900 jaar later uitgevoerd door de Italiaanse architect Antonio Barluzzi. Hij ontwierp geen 3 tenten, maar hij heeft een kerk gebouwd op de berg der verheerlijking met 3 kapellen. Als u er naartoe gaat, kunt u ze zien. Denk niet dat Mozes, Elia of de Heer Jezus daar naartoe gegaan zijn, maar Barluzzi heeft die tempel daar, dat gebouw daar neergezet. Hij wordt ook wel de architect van het Heilige Land genoemd, deze Barluzzi. Graf van Lazarus is een kapelletje gebouwd, heeft hij gedaan. De berg der zalensprekingen, de Tabor, daar vind je ook een mooi gebouw, heeft hij gebouwd. De tuin van Gethsemane en restauraties aan de grafkerk. En bent u wel eens daar geweest, dan kent u misschien ook wel de kerk van de naties, die daar buiten Jeruzalem staat, zijn allemaal ontworpen door Antonio Barluzzi, een Italiaan, uit de tijd van het fascisme. Wel heel bijzonder als je erover nadenkt hoe dat allemaal gaat. Wet en profeten, ze vormen een duo, een twee-eenheid. Het is alsof de Heere God zijn volk voorhoudt, lees mijn wet, luister naar mijn profeet en je zult mij zien. Wie treffen wij tegenover deze beide grootheden tegen die getuigen aan? Dat lezen we in vers 7. Dan, die getuigen, hè, wet en de profeten, die getuigen, dan zal het beest uit de afgrond komen, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. Die Gods getuigen worden gedood. Een beest is niet een oermonster met zwarte kwabben, of met scherpe horens, of met een lelijke staart en een drietand in zijn hand of zoiets. Monsterlijk in zijn wezen, maar niet in zijn uiterlijk. Ik denk dat wij te maken hebben met een mens die hoog ontwikkeld en naar de mensheid beschaafd heet te zijn. Een humanist die niet luistert naar de wetten van God, die niet luistert naar de profeten van God. En de geest van de antichrist, die is nu al werkzaam. Dat hebben we afgelopen week toch met elkaar ook weer mogen horen. Waar het woord van God klonk, kwam ook de vuilheid daar overheen. Kortom, de mens der wetteloosheid die naar God niet wil luisteren en van Christus niet wil weten, de moderne mens, die openbaart zich daar in de hoogste vijandschap naar God. Verpersoonlijkt in die ene, uiteraard democratisch gekozen, incarnatie van de boze. Het is dezelfde strijd in de Hof van Eden. Tegenover het woord van de Heer. En dat was de wet. Het woord van de Heer, de wet. De Heere God legde de mens het gebod op, de wet. Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Dat is de wet. Dat is de norm. Daarnaast in de tuin ook profetie. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Dat is de profetie. Wet en profeten. Het staat altijd bij elkaar. De mens schuldig. De mens heeft gegeten. We weten dat. Die beide getuigen, wellicht Mozes en Elia. We vinden dat nergens in de Bijbel. Maar ik denk dat we het geestelijk wel zo mogen verstaan. Beide mannen doen ook dingen waardoor Mozes en Elia gekend konden worden. Zij kunnen de hemel openen zodat het niet meer regent, Elia. En Elia bad en het begon wel te regenen. U kent de geschiedenis van de Karmel. De afgoden worden aangeroepen door hun priesters, vol extase. Ze snijden zichzelf kapot en roepen Baal en Astarte. Wij hebben het offer bereid, laat zien wie u bent, kom met vuur. Maar er gebeurt niks. U kent de geschiedenis. Elia die drijft de spot met hen. Kom jongens, wat harder roepen. Hij is immers een god. Misschien is hij op reis ver weg, mogelijk zit hij in gepeins. Die priesters die zijn wanhopig. Met al hun trucs er gebeurt niets. Hebt u ook zo'n god? Die niet thuis geeft als het er echt op aankomt, dan heb je een verkeerde god. Elia maakt er een humoristische zaak van. Jullie god kan het vuur niet aansteken. Nou, gooi ze een paar emmers water over mijn altaar heen en over mijn offer. En dan gebeurt het schijnbaar onmogelijke. Het druipnatte offer van Elia wordt door Gods vuur verslonden. Dat is wat hier ook gebeurt door die twee getuigen. Vuur uit de hemel. We lezen ook van water dat in bloed veranderd wordt. Dan denken we aan de uittocht uit Egypte. We zien Mozes, een 80-jarige, niet in een bejaardenhuis, bevend met de stok tussen de benen en knieën, maar ferm en stoer, de staf opgeheven over het water, dat in bloed veranderd wordt. Daarom denk ik aan Mozes en Elia. Beiden wijzen op de Heer Jezus. Dat getuigenis klinkt 3,5 jaar. Een heenwijzing naar de Here. En dan wordt gemeten. Deze mannen worden gedood. Na 3,5 dag voer er weer een levensgeest in. En dat wijst naar de Heer Jezus. Hij heeft 3,5 jaar gewerkt. Is 3 dagen in het graf geweest. Maar hij is opgestaan, hij leeft. En hij zal als koning gaan regeren in alle eeuwigheid. We zien hier als het ware een herhaling van de paradijsgeschiedenis. Wet en profeten, gebod, oordeel. We zien als het ware een herhaling van de Goede Vrijdag, de Paasmorgen. We zien Christus als koning der koningen, terwijl Israël getoetst gaat worden, gemeten. Israël moet teruggebracht worden bij de Davidische dynastie. Koningschap dat beloofd is aan David. En we zien de wereld in haar laatste uiterste krachtsinspanning, in opperst humanisme, godloosheid, meent God terzijde te hebben gesteld met succes. En ze sturen elkaar kaartjes, elkaar geschenken. Net als met Kerst en Sint-Nicolaas. Mensen zullen feest vieren, want dat ergerlijke getuigenis, dat hebben we eindelijk tot zwijgen gebracht. We hebben het in ons land de afgelopen week daar een beetje een voorspel van gezien. Mensen gingen de liefde vieren als reactie op het Bijbels getuigenis. De burgemeester sprak tegen het getuigenis van Gods woord. En onze minister-president zei dat hij er de rillingen van kreeg. Zo wordt ons land geregeerd en het gaat van kwaad tot erger. Maar de verbijstering zal er zijn in Jeruzalem straks. En de overigen werden zeer bevreesd. Een aardbeving. Die gedode mannen Gods staan op en gaan naar de hemel. Men ziet dat God God is. En dat God niet met zich zal laten spotten. En er komen duizenden mensen op met namen genoemd. Ik heb zo het idee, ik weet het niet, dat rondom dat feest en dat gebeuren de machtigen van de aarde zijn samengekomen in Jeruzalem en ergens in een gebouw zitten. En dat gebouw zal instorten. Al die mensen met namen genoemd zullen gedood worden. Want ze gaven God niet de eer. Geven wij God de eer? Die kans is er vandaag nog. We lezen wel dat mensen daar dan God de eer geven. Ik denk niet dat dat mensen zijn die tot geloof gekomen zijn. Ik geloof niet dat zij Jezus als een verlosser hebben aangenomen. Maar er komt voor alle mensen een moment dat zij, of ze nou willen of niet, God de eer moeten geven. God moeten erkennen als de enige. Maar wat is er dan geweldig als je dat nu doet bij leven, vanuit volle overtuiging God de eer geeft en zijn Zoon Jezus Christus aanneemt als jouw verlosser, als jouw zaligmaker. Want wanneer wij nu God de eer geven en Jezus ons leven, dan vormen wij met elkaar dat bouwwerk, de gemeente. Dan vormen wij met elkaar nu die tempel van God. Dan wordt God nu in en met ons en door ons gediend. En wordt Christus verheerlijkt. God mogen u en mij ons daarin zegenen. Amen.